Ik groet alle in Jezus' wonderbare naam die hier zijn en die elders zijn, die meekijken of luisteren. Die wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Ik wil met u beginnen vanmorgen in Jesaja 9. Jesaja 9. En ik wil met u lezen de eerste 6 versen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldaat ommantel, gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren, een zoon in ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid en de naijver van de Heere van de legermachten zal die doen. We weten dat de Heer Jezus ook toen hij gekomen is, hier wordt als het ware zijn geboorte aangekondigd. We weten nadat hij gekomen is dat hij ook voorlas in de synagoge uit het boek Jesaja. En velen van ons hebben denk ik ook in onze jeugd meegekregen, een kind is ons geboren. We hebben daar ook hele zoete liedjes van gemaakt, van dat kind in de kribbe. En ik zeg niet dat het fout is, maar we willen vanmorgen ons meer richten op het tweede wat er staat in vers 5. Een zoon is ons gegeven. Een zoon van God. Natuurlijk weten we van de Heer Jezus dat hij als kind geboren is. Vanuit de maagd Maria, verwekt door de Heilige Geest. We weten dat hij opgegroeid is. Dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was en daar al onderwijs geeft. We weten dat hij bezig was in de dingen van zijn vader. We weten ook dat hij volwassen is geworden. We weten dat hij 3 jaar gewandeld heeft in de bediening. En we weten dat de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd is. Gestorven. Maar ook opgestaan en verheerlijkt. En hij woont en troont nu in de hemel, in de hoge. Dus dat is zijn troon, dat is zijn heerschappij. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En deze zoon staat hier, die is ons gegeven. Aan ons menselijke slacht. Eerst natuurlijk aan het volk Israël, maar later ook is hij gekomen voor de heidenen. We weten dat ook vanuit de gehele schrift, hoe het evangelie van de Heer Jezus Christus, het evangelie van God, de blijde boodschap, daarom ook verkondigd moet worden aan alle volken door ons heen. Wij zijn immers zijn boodschappers, niet alleen de prediker, maar alle kinderen van God zijn boodschappers en boodschapsters van het evangelie in woord en in leven. En dan staat hier, de zoon is ons gegeven. Dus dan staat hier niet, de zoon is aan een paar mensen gegeven. De zoon is niet aan een paar uitverkoren zielen gegeven. De zoon is ons gegeven. Dat is een gemeenschappelijk iets. En nou is maar de vraag natuurlijk wat wij daarmee doen. En dat zien we natuurlijk in Johannes. Als daar staat, Johannes 1 vers 11. Dat hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Velen van het volk Israël in die tijd hebben Christus niet aanvaard. Maar alle die hem wel hebben aangenomen, die gift van God hebben aanvaard. En velen denken bij de gave van God, dan denken ze aan de gave van de Heilige Geest. En zeker is dat natuurlijk een gave van God, maar hier wordt gesproken over de gave van de Zoon. En Jezus zelf spreekt daar ook over in Johannes 4, als hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Als hij dan zegt in vers 10, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en u zou u levend water gegeven hebben. En dan weten we dat het water in ons is geworden tot een fontein. Een fontein die spreekt van eeuwig leven. Dat is een levende bron. Dat is geen dode bron, dat is geen dood water, maar dat is levend water, dat is een levende bron. Dus als wij de Zoon ontvangen hebben in ons hart, in ons leven, als wij de Heer uitgenodigd hebben in ons hart, in ons leven, en gezegd hebben, Heer, ik wil dat u de koning bent op mijn troon, dat u de Heer bent, de Kyrios van mijn leven, nadat u tot het inzicht gekomen bent dat u nodig had een lam voor uw zonde. Als u zegt, Heer, wilt u mijn zonden vergeven, u beleidt uw zonden, ontvaart de Zoon en u geeft hem de heerschappij in uw hart en in uw leven, dan hebt u de Zoon van God ontvangen. En dat is er maar één natuurlijk, hij is de eerstgeboren onder vele broeders. Maar dat is er maar één zoals hij. De Zoon, die van eeuwigheid God is. Kijk maar wat de schrift hierover zegt. En Jesaja die profeteert natuurlijk alsof het al gebeurd is, bij God is dat besluit genomen. Ze noemen dat profetisch perfectum, dat die besluit is genomen. God die schrijft het hier alsof het al gebeurd is. En nu, wij leven in die tijd dat het inderdaad al gebeurd is dat die Zoon gekomen is. Maar er wordt hier ook gesproken over de heerschappij die rust op zijn schouder. Dus het is niet zo verwonderlijk dat de discipel ook vroeg, Heere, komt u in deze tijd dat koninkrijk van Israël te herstellen? Is dit de tijd dat u plaatsneemt op de troon van David? En dan zegt de Heer Jezus, het is niet voor u om de tijd en de gelegenheden te weten. Die heeft de Vader aan zichzelf behouden. Maar wij leven natuurlijk 2000 jaar dichter bij zijn komst, bij zijn wederkomst. Totdat hij ook de heerschappij over de aarde zal op zich zal nemen. Deze Zoon van God. Maar we zien hier zijn macht. We zien hier zijn heerschappij. En die Zoon van God, met die heerschappij die de macht heeft in de hemel en op de aarde, die is in de hemel, maar hij is ook in u en bij u. En het is goed om dat te beseffen. En dan verweegt zegt een broeder, als wij dan alles ontvangen hebben in de Heer Jezus, moeten wij dan nog wel bidden? Ja, wij moeten altijd bidden. En ik las van de week over dat manna in de ark, in de tabernakel, dat Mozes daar het manna in gelegd had en dat bleef 40 jaar als het ware goed. Terwijl het manna voor de Israëlieten met een dag al bedorven was, behalve de dag voor de Sabbatdag. Dan bleef het 2 dagen goed. In de aanwezigheid van God wordt u bewaakt. In de aanwezigheid van God wordt dat manna niet aangetast. In de aanwezigheid van God is geen teruggang. Dus alles wat u ontvangen hebt in de Zoon, dat moet als ware in stand gehouden worden door de gemeenschap met God. En die gemeenschap, die vindt u door het gebed. Door het gebed met God, door de aanbidding, de dankzegging, de smeekbeden, al die vormen van gebeden die nodig zijn om in gemeenschap met God te blijven. Zoals de Heer Jezus ons dat ons leert, ook in Johannes 15, dat we in Hem moeten blijven. In zijn woord, in zijn liefde. En zonder mij kunt je niets doen. Dus je kunt als het ware die Zoon van God in je hart ontvangen hebben, maar je kunt hem als het ware toedekken. Je kunt hem als het ware daar laten zitten. Terwijl hij een bron is van leven, een bron van kracht, een bron van raad. Kijk maar wat het woord van God over hem zegt. Men noemt zijn naam, een naam die staat ergens voor. Een naam vertelt wie een persoon is. En dan staat hier dat hij wonderlijk is. Ja, hij is boven natuurlijk. Hij is wonderlijk, hij is van een andere scheppingsorde. En wij zijn door genade, als wij een kind van God zijn geworden, als wij wederom geboren zijn van diezelfde scheppingsorde. En dan zijn we aan de Zoon gelijk met dat kleine zetje. Hij blijft de grote Zoon. En wij leven nog hier op aarde in een lichaam van vlees. Maar straks, als we hem zullen zien, dan zullen we hem als het ware gelijk zijn. Niet in zijn koningschap, in zijn heerschappij, maar wij zijn wel een koninklijk geslacht, een koninklijk priesterschap. Zijn wij reeds hier en nu geworden en God heeft ons geroepen in zijn dienst. En hoe kun je die dienst vervullen? Wel door hem. Omdat Hij, deze Zoon van God, in ons is, ook door de Heilige Geest. En daarom is Hij wonderlijk. En dat zien we ook als hij rondwandelt op aarde. Hoe wonderlijk is de Heer Jezus. Hij wekt de dood op. Hij geneest de zieken. De blinden, de lammen, de kreupelen, alles loopt. En hij geeft zijn heerschappij ook eerst aan de 12 en later nog aan 70, aan 72. En die gaan dan ook rond en die doen die wonderen en die tekenen en die laten zien dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Dat is wat Jezus zegt. Als het door de vinger van God, zegt hij, de boze geesten uitdrijft, dan is het koninkrijk van God, dat is dichtbij u gekomen, dat is nabij u gekomen. Wonderlijk. Hij is de raadsman. En Jesaja 18, in vers 19, daar staat, wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden. En waarzeggers met hun gelispel en geprevel. En zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levende de doden raadplegen? Hoe dom kunnen mensen zijn? Hoe verblind kunnen mensen zijn? Om de wijsheid te zoeken bij de doden. Terwijl wij de Zoon hebben ontvangen. Terwijl God onze Vader is. Terwijl Hij ons raad wil geven. Deze Christus, deze Zoon van God. En zoals ook natuurlijk Jesaja 11 daarvan spreekt. Als het gaat over de Heilige Geest, dan staat er op hem, Jesaja 11 vers 2, op hem zal de Geest van de Here rusten. Dan gaat hij weer over de Here Jezus. De Geest van wijsheid en inzicht. De Geest van raad en sterkte. Hier gaat het ook weer over raad. En de Geest van de kennis en de vrezen des Heren. En dan wordt er wel eens gezegd, maken wij er wel voldoende gebruik van? Maar dat is zo naar ons toe. Maar de kern van waarheid zit daarin. Maken wij daar voldoende gebruik van? Niet om te zeggen, ja, we gaan dat claimen, maar wel dat je er gebruik van maakt, dat je beseft, de hemelse raad is in ons en bij ons, is in ons midden. En gaan wij dan bidden en vertrouwen dat de Heer ons ook raad geeft? Gaan wij dan de Heer vertrouwen dat Hij ons de wijsheid geeft? Waarvan Jacobus vooral zegt dat het is vriendelijk, rein, gezeggelijk. Niet die wijsheid van verstand, want daar spreekt het tweede woord van in Jesaja 11. Inzicht of verstand. Ook dat wil de Heer ons geven. Maar wij moeten daarom ook bidden weer opnieuw, zegt Paulus in Efeze 1. Dat we moeten bidden om verlichte ogen van het hart en van het verstand. Dat wij gaan ontdekken en we kennen hoe overweldigend groot zijn kracht is. Waarmee hij werkt naar de sterkte van zijn macht. De kracht die u heeft gerocht in Christus. Het is de gave van God. Wat heeft God u gegeven? De Zoon. Wat heeft God u gegeven? Het liefste wat hij had. Wat heeft God u gegeven? Ja, alles. Het bovennatuurlijke eeuwige leven. Maar in dat bovennatuurlijke eeuwige leven zit ook die wijsheid. Zoals ook 1 Korinthe 1 vers 30 zegt dat hij ons geworden is tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid en tot verlossing. Hij, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Dus laten we niet stil blijven staan, want dat kind is ons geboren. Die zoon, die is volwassen geworden. En dat is ook de bedoeling voor ons leven. Als we tot levend geloof komen, als we een baby zijn in het geloof, dat we kinderen worden, jongelingen, dat we volwassen worden. Vaders en moeders in Christus. En lieve broeders, zusters, let op dit woord van God. Hij is wonderlijk, hij is raadsman. Hij is sterke God. Deze zoon die in u is en bij u is, hij is God. Hij is volwaardig God. Hij is volwaardig mens, maar volwaardig God. Hij is de mensenzoon en hij is Godzoon. Besef u onvoorstelbaar rijk. U bent geworden door de genade van God. Niet door uw verdiensten, niet door uw werken, niet door uw bidden, niet door uw smeken. Maar door de genade van God. Hoe rijk de genade van God is. Zo groot. Zo overweldigend groot. En waak er dan voor om armoedig te leven als u zo rijk geworden bent. In en door de Zoon. Door de Heilige Geest. En dan spreekt Jesaja hiervan dat hij is een eeuwige vader. Eigenlijk staat er een vader van de eeuwigheden. We weten dat hij er altijd al is geweest. We weten dat hij er altijd zal zijn. En ook de spreekt van de schepping. In het begin was het woord. Het woord was God. Het woord was bij God. Johannes 1. Vertelde ons van deze Zoon, van deze Christus, van deze Jezus, van deze wonderlijke God, die de Vader is van de eeuwigheid. Hij is de vredevorst. Is het dan nog nodig, broeders en zusters, om onrustig te zijn? Is het dan nog nodig dat wij ons heen en weer laten bewegen door de dingen van de tijd, terwijl wij het woord van God hebben? Het levende woord. Niet alleen de theorie, maar de werkelijkheid. Hij is in ons en hij is bij ons door de Heilige Geest. Bent u dat misschien vergeten? Hij is een bron die opspuit een eeuwige leven. Dat is niet de fontein waar een kraantje aan moet zetten, maar hij is die bron. Die bron van vreugde. Die bron van blijdschap. Die bron van liefde. Die bron van genade. Die bron van barmhartigheid. Die bron van wijsheid. Die zo op kan spuiten in uw binnenste. Dat je als het ware dat het overweldigend kan zijn. Deze bron, die wonderlijke bron. Jezus de Christus, de Zoon van God. En dan staat hier in vers 6, dat gaat nog komen aan de uitbreiding van deze heerschappij. Nu laat hier als het ware nog toe dat deze wereld onder de heerschappij is van de boze. Hoewel wij er zijn als gemeente van Christus. Om het kwaad de wetteloze te weerhouden, zoals de Bijbel ons dat ook leert. God is ook de weerhouder. En wij kunnen wel misschien met verbazing uitzien en zien wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Maar zolang de weerhouder op deze wereld is, zal dat nog tegengehouden worden. Het zal nog niet tot zijn volle vervulling komen, niet tot zijn volle ontplooiing, deze grote verdrukking die aanstaande is. Dit is aanstaande, lieve broeders en zussen, dat de Christus terug zal komen. Straks aan het eind van de grote verdrukking de heerschappij op zich zal nemen. Zich zal vestigen op de troon van David. En eerst voor 1000 jaar, maar vrede gaat brengen. En gerechtigheid gaat brengen. En eindigend maken aan de goddeloosheid en de onderdrukking en al het kwaad wat er nu is in de wereld. Beseft u dat nog? Beseft u nog wat er gebeurd is toen u tot geloof kwam, of bent u het vergeten? Beseft u het nog dat u toen gered bent van uw zonde, dat u gered bent van de hel? Dat u op weg was naar de eeuwige verdoemenis? Beseft u nog wel dat u nu een kind van God geworden bent? Uit zijn genade. Dat dat een gave van God is. Of hebt u misschien net het volk Israël gedaan? Jeremia 2. Jeremia 2 vers 13. Daar zegt de Heer, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water. Ziet u het? Dat hij de bron is. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten. Hebben wij dat misschien ook gedaan? Zijn we misschien goed begonnen? Zijn we misschien afgedwaald? Zijn we afgezakt? Zijn we geroofd door de vorst van de duisternis? Zijn we misschien vermengd door allerlei wind van leer? Zijn we misschien bezoedeld geraakt met de wereld? Drinken we misschien uit andere bronnen? De bron van kennis, de bron van wetenschap? De bron van wat de mensen tegen u vertellen. De bron van valse leraars, wat het ook zijn mag. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, zegt de Heer, om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Ziet u hier het grote verschil? De bron van Christus, die in ons is en die bij ons is tot in alle eeuwigheid. Die nooit opdroogt. Waar nooit gebrek is, want het is een eeuwige bron. En eeuwig wil niet alleen zeggen zonder begin en zonder einde, maar ook daar is geen neergang, er is geen opgang, die is er altijd als een constante. Zijn wij ons dat bewust? Dat hij de Zoon van God in ons is. En als je zegt, Heer, ik ben droog, dan je alleen maar zeggen, Heer, ik ben droog, wilt u mij verfrissen? Heer, wilt u mij verkwikken? Heer, ik ben ontmoedigd, wilt u mij bemoedigen? Heer, is er misschien zonder mijn leven, Heer, laat het mij zien dat ik het beleid en opruim. Dat die bron weer spuit. Dat wij die bron niet dichtstoppen. Dat we daar geen deksel op leggen. Deze bron, deze Christus, hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. Dat zegt de schrift al verder, nabij is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord, dat is geloof wat wij prediken, zegt Paulus. Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, zegt de Heer.
Hij spreekt hier niet over de heidenen.
Hij spreekt hier over het volk wat hem kent. En dan zeggen ze mij, de bron van levend water hebben zij verlaten. Hebben wij dat gedaan, lieve broeders, zusters? Hebben wij de bron verlaten? De bron? Het begin van alle leven? Jezus zegt in Johannes 6, hij is het brood vanuit de hemel neergedaald. Dus wij mogen zijn brood eten. Wij mogen zijn bloed drinken. Wij mogen als het ware alles ontvangen wat God ons gegeven heeft. Wij mogen dat leven ontvangen, dat hemelse leven reeds hier en nu. Een bovennatuurlijke liefde en vrede en blijdschap in uw hart. Die niet afhankelijk is van de omstandigheden, maar die daar altijd blijft. Als een constante. Als u verbonden blijft met hem door de Heilige Geest. Als u leeft door de Geest. En als u zich niet naar beneden laat trekken in uw ziel, door alles wat er om u heen gebeurt, door de broeders en zusters die u proberen mee te trekken naar een zielsleven, dat het alleen maar gaat over uw gemoed, of over de dingen van het verstand. Nee, we moeten door de geest leven. Niet door de reden, niet door het verstand. Dat moet onderworpen zijn aan de Heilige Geest. Hij moet uw leven leiden. En als hij, de Heilige Geest, uw leven leidt, dan wijst hij altijd op Christus. Dan wijst hij altijd op de Zoon. Want hij is gekomen, zegt Jezus, om het uit het mijne te nemen en het aan u te geven, u te onderwijzen. Hij is gekomen om Christus te verheerlijken. En dan is daar een bron van levend water. Dat is geen stilstand water, dat water beweegt. Dat is het leven. Dat is het leven in u en door u. Dat u ook, waar de Heer Jezus van de 7 van spreekt, dat die stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien. Dan komt het levende water uit u en dan bent u voor anderen bron, dan bent u voor anderen tot zegen. Dus Jesaja 59, dat zegt een overvloeiende tuin. Dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is Christus. Dat is de Heere. Dat is de gave van God. Wat hem alles gekost heeft. En hij heeft het u gegeven, hij heeft het u geschonken. Laten we dan wijzer zijn als dat volk hier, wat een dubbel kwaad doet. Die de bron van levend water, als het ware, die het bron van levend water verlaat, als het ware terugkeert naar hun eigen putten. Staat die bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Als u zich laat vullen met de vreugde van de wereld, dan moet u elke keer opnieuw gevuld worden met de vreugde van de wereld. Als u blijdschap vindt in uw werk, dan moet u elke keer gaan werken om opnieuw die vreugde te vinden. Of de gemeenschap met mensen, maar dit is een bron die altijd in u is, dag en nacht. Die is altijd bij u, die is altijd beschikbaar. En die bron, die wil u altijd verfrissen, die wil u altijd verkwikken. Die wil u de kracht geven, die wil u de macht geven, die wil u de wijsheid geven. Dat is waar de Heer u over spreekt. Deze bron, deze vredevorst. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 7, als je dorst hebt, dan moet je komen, zegt hij. Ook in Jesaja 55 spreekt hij daarvan. Wie dorst heeft, die komen en drinken dat water, dat leven is om niet. En we hebben natuurlijk hier maar een paar punten genoemd van wie hij is. Maar hij is natuurlijk ook de Amen, hij is de getrouwe, hij is de getuige, hij is het begin van de schepping. Er zijn zoveel namen in de Bijbel die vertellen over wie hij is. En als het dan de bedoeling is, als wij ontdekt hebben, als wij niet alleen de profetieën bestudeerd hebben, maar ook de brieven van Paulus. En we weten dan dat het Gods bedoeling is, dat wij gelijkvormig worden aan de Zoon. Dan moet het zware. Zijn karakter is eigenlijk een te zwakke afspiegeling. Maar dan moeten zijn eigenschappen, die worden als het ware geïntegreerd in ons leven. Dan komt die nieuwe schepping, die komt boven. Die oude verdwijnt en die nieuwe schepping komt tevoorschijn. En de nieuwe schepping, die lijkt op de Heer Jezus Christus. Die lijkt op de Zoon van God. Dan komt dat nieuwe leven openbaar. Dan komt die nieuwe kracht van God openbaar. Dan komt zijn liefde openbaar. Dan komt zijn wijsheid openbaar. Dan komt zijn raad openbaar. En daarom is Christus naar de hemel gevaren. Hij is verhoogd. Hij is verheerlijk. En dan zegt hij tegen de discipelen, het is beter voor jullie dat ik wegga, dat ik heen ga. Want anders kan de trooster niet komen. Toen Christus verheerlijkt is en hij de Heilige Geest, de Trooster, heeft uitgestort. En ons lichaam geworden is tot de tempel van de Heilige Geest, kan de Heer Jezus door zijn lichaam op aarde, wat hij zelf aanstuurt als hoofd, door de gemeente natuurlijk veel meer doen, als toen hij alleen rondwandelde op aarde. Lieve broeders en zus, laten we dus beseffen wat Gods plan is. En laten we ervoor bidden en zien, de raad, dat we de gehele raad van God ter harte nemen, niet een deel. Zoals de fariseeërs die de raad van God verwierpen, zegt Lucas 7, omdat ze niet gedoopt wilden worden door Johannes te dopen. Laten we toch geen één deel van de raad van God verwerpen. Laten we de Heere toch niet verhinderen met onze dogma's. Laten we de Heere toch niet verhinderen met onze gedachten, maar laten wij buigen voor het woord van God. Laten we ons vernederen, willen wij ons verootmoedigen voor de Heere. De Heere praat met mij. Heere, geef mij raad. Heere, geef mij wijsheid. Jezus is ook het licht, dat heeft hij toch zelf gezegd. Hij is het licht. Nou, dan hoeven we toch niet langer meer in de duisternis te wandelen. Dan mogen we toch bidden. Heere, laat het mij zien. Heere, open mijn ogen. Heere, spreek met uw woord. Spreek door uw Heilige Geest. Want Heere, wij willen dat de naam van Jezus verheerlijkt wordt. Vader, wij willen dat uw naam geheiligd wordt. Wij willen dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, ik wil niet zien op mijn eigen zwakheid, maar ik wil zien op uw kracht. Heer, ik wil niet zien op mijn falen, maar ik wil zien, Heer Jezus, op uw overwinning. Heer Jezus, ik wil helemaal niet zien op mijn vlees, maar ik wil zien op u, op de levende God. Dat we niet meer leven als oude, onveranderde mensen. Dat we niet leven als natuurlijke mensen, maar dat we leven vanuit datgene wat we geworden zijn door hem. Kinderen van de levende God, van de waarachtige God. En blijven we er dan in vragen? Ja, natuurlijk blijven we er vragen, wat is hun groei? Het is een opwassen in de genade en in de rechte kennis van zijn weg. En dat zal doorgaan totdat de Heer ons komt halen of tot wij naar hem zullen gaan. Dat wij toch mogen beseffen dat een zoon ons gegeven is. En in die zoon is alles. Zijn goddelijke macht, zijn goddelijke heerschappij, zijn goddelijke heerlijkheid. Hij is zonder zonde. Hij is alwetend. Hij is almachtig. En nou is de Heer bezig om als het ware, hij is geworden een afdruk van zijn wezen, zegt de Hebreeënbrief. Nou, hij is bezig om ons ook te maken tot een afdruk van zijn wezen, dat God in ons gezien kan worden als de schepper. Als de God van de heerlijkheid. Als de God van, ja, van alles. Als die enige waarachtige God, want er is maar één God. Moet een volk zijn God niet raadplegen, zegt Jesaja 8. Ja, wij moeten onze God raadplegen. En zou hij dan raad willen geven aan zijn eigen kinderen? Als u, natuurlijke kinderen, komen om raad bij u, dan zal u het toch geven. Denkt u, als wij onze hemelse vader vragen om raad, dat hij het ons niet zal geven? Ja, wat meer, hij heeft het ons al gegeven in de zoon. We moeten het alleen, als het ware, uitpakken en ontdekken en dan zeggen, Heere, laat het mij zien. Maar u hebt het reeds ontvangen. En daarom hoeft u niet eindeloos te smeken als een bedelaar, maar mag u danken dat de Heere Jezus in ons hart is gekomen. Dat hij bij ons is. En dat hij woning gemaakt heeft. Dat hij ook in ons midden wilt zijn. Telkens als wij bijeen zijn, twee of drie in zijn naam, is hij in het midden. Dan is hij in ons en bij ons door de Heilige Geest. En misschien gaat het heel stil. Misschien gaat het niet met grote tekenen en wonderen gepaard. Maar in de eenvoud, in de gemeenschap met God, in de gemeenschap met Christus, in zijn vrede. En net als hier staat, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen, Jesaja 9. Dat koninkrijk van God grondvesten. Zo is ook Christus in de hemel. Altijd leeft hij om voor ons te bidden, voor ons te pleiten. En heeft de Vader niet alleen de Zoon gegeven, maar ook de Trooster. Ik heb het reeds gezegd, en hij zal dat in ons grondvesten. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuwe schepping, maar hij zal er ook aan werken. Hij zal er alles aan doen om te zorgen dat wij volwassen zonen worden, volwassen dochteren, kinderen van de levende God. Een kind lijkt toch op zijn vader, een kind lijkt toch op zijn ouders. Maar hoeveel te meer zullen wij dan ook in het geestelijke lijken op onze hemelse vader? Denk u dat de kracht van God te kort zou zijn, te klein zou zijn, om datgene, die genade, die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus, om die gestalte te geven. En God is bemachtigd om ons aan alle tijden de genade te geven die wij nodig hebben. Dat we aan alle tijden van alles genoegzaam voorzien zullen zijn om in alle goed werk vrucht te dragen. Broeders, zus, laat u niet deprimeren. Laat niet toe dat er een deken van duisternis op u gelegd wordt. In uw persoonlijk leven, of in uw gezinsleven, of in de samenkomst, of op uw werk, waar u ook zijn mag. Het licht van God is in u. De kracht van God is in u. En laten we dan uit het geloof leven. Niet uit wat je ervaart, maar uit het geloof. En daarna zul je gewoon ervaren wat het waar is. Heeft u deze gave van God aanvaard in uw leven? En heeft u dat kostbare goud, wat u gekregen heeft, behandelt u dat ook zoals het behandeld moet worden? Of gaat u er achterloos mee om? Dan mag u zich vandaag bekeren. Of heeft u tegen de Heere gezegd dat zijn gave niet genoeg is? Vele mensen doen dat. Dan moet de Heer eerst nog iets anders doen. Voor jou, heel speciaal, moet Hij dan nog iets anders doen. Dat is niet de opdracht van de Heer. De opdracht van de Heer, dat is dat wij ons bekeren en leven. Amen. Heer, wij danken u voor uw woord, voor deze heerlijke boodschap. En we danken u voor de kracht van God die ons het leven geeft, elke dag, elk uur, elk ogenblik. En daarom bidden we hier ook eenparig, Heere, voor alle die ziek zijn, dat u ze wilt troosten, maar ook wil herstellen. Heere, door uw woord en door de kracht van de Heilige Geest. Heere, zoals uw woord ons ook zegt, Heere Jezus, dat door uw striem ons genezing is geworden. Heere, wilt u elke bedekking wegnemen, Heere, die misschien over ons gekomen is. U elke vorm van duisternis wegnemen, omdat de glans van uw heerlijkheid zichtbaar zal zijn in ons leven. Heere, wat Paulus zegt. De glans op het gezicht van Mozes onder het oude verbond reeds zo groot was, hoeveel te meer zal die heerlijkheid van u zich openbaren over uw kinderen in deze tijd. Dank u, Heer, dat we mogen leven in deze tijd. Deze tijd van donkerheid en duisternis. Heer, dat we ons licht mogen laten schijnen voor de mensen. Heer, wij aanbidden u. We prijzen uw wonderbare naam. En Heer, wilt u ons opnieuw helpen, dat wij ons verootmoedigen en ons bekeren tot u. Dat we onze zonde belijden, Vader. Heer, dat er herleving zal zijn. In deze tijd, in ons leven, in ons midden, in de wonderbare naam van Jezus Christus onze Heer. Heren, wij prijzen u en wij aanbidden u. In Jezus' naam, Vader. Amen.